Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte 1 Korinthe 15 vers 1 tot 26. 1 Korinthe 15 vers 1 tot 26. Door te zingen psalmen psalm 49 vers 1 en 6. Psalm 21 vers 4, 5 en 6. Psalm 118 vers 13, Psalm 132 vers 12. Het te lezen schriftgedeelte 1 Korinthe 15 vers 1 tot 26. Door te zingen psalmen Psalm 49 vers 1 en 6. Psalm 21 vers 4, vers 5 en vers 6. Psalm 118 vers 13. Psalm 132 vers 12. Wij wensen u een goede dienst.
Vangen wij dan deze dienst nu met elkaar aan. Onze hulp en onze enige verwachting sta ook dit middaguur. In de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen we dan dit samen zijn voortzetten met het zingen van de 49ste psalm, en daarvan het eerste en het zesde vers. Gij volken hoort, waar in de wereld woont, zij laag van staat of hoog, met eer bekroond, het zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord. Mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort bij mij. In het hart opmerkzaam overdacht, knijg het oor, daar ik op Gods inspraak wacht. Naar zere spreuken zal u op de snaar en der blijde harp geheimen openbaren. En ook vers 6, men denkt niet meer aan hun verleden staat, wijl al hun glans met hen in het graf vergaat. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid, vreest hem dan niet, die grote schatten heeft, wiens machtig huis in eer en aanzien leeft. Want hij zal niets in het sterven met zich dragen, zijn naam, zijn roem, ligt al te neergeslagen. 49, 1 en 6.
Thank you.
Gemeente, ik noem u als onze schriftlezing 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 26. 1 Korinthe 15, en daarvan de eerste 26 versen. Maar vooraf doen we gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen het apostolicum.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondig heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondig heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden na de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want we hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergene die ontslapen is. Want terwijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst, Daarna zal het einde zijn wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood.
Tekst voor de prediking vindt u gemeente in 1 Korinthe 15, de eerste vier versen. 1 Korinthe 15, de eerste vier versen. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt, op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt, want ik heb u lieden ten eerste overgeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Gemeente, uw gave wordt dan ingezameld. In de eerste rondgang voor de kerkvoogdij, tweede rondgang voor de diaconie. Ter inleiding op de prediking willen we dan zingen van Psalm 21, vers 4. Het is door David gezongen, maar het wordt vervuld in de Heer Jezus. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven, zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft de vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. En ook vers 5, hoe groot en schitterend is zijn eer, door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen, o alvermogend opperheren. Wat glans, wat majesteit hebt gij, dien vorst bereid. En ook vers 6, gewis, gij zult al eeuwen door hem met uw gunst verzellen en tot een zegen stellen. Ja, gij geleidt hem op het spoor der vreugde bij het licht van het goddelijk aangezicht. 21, Psalm 21, vers 4, 5 en 6. Gemeente, de tekst voor de prediking vanmiddag vindt u in 1 Korinthe 15. En daarvan de eerste vier versen. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt, want ik heb u lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Gemeente, de apostel Paulus zegt van zichzelf dat hij de laatste is van de apostelen. U kent ook wel die woorden, zijn ook vanmiddag gelezen. Ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Hij heeft de Heer Jezus ook gezien. En het aangrijpende is dat hij in de dagen dat de Heer Jezus op aarde was, op dat moment niets, maar dan ook helemaal niets, van de Heer Jezus heeft willen weten. De naam die hij toen ook droeg was nog Saulus van Tarsen. En dat terwijl hij, dat moet wel haast, niet ver bij de Heer Jezus fysiek, lichamelijk vandaan moet zijn geweest op bepaalde momenten. Hij was daar ook in Jeruzalem. Hij is ook onderwezen door Gamaliel, kan het ook in later tijden zijn geweest. Maar Saulus van Tarsen, hij was alleszins godsdienstig, hij zal die woorden later zelf uitspreken in de grote stad van Athene. De mensen daar zijn alleszins godsdienst, dat was hij ook. Hij was een Jood. En naar al de voorschriften die er waren, was hij onberispelijk van zijn afkomst, het onderwijs dat hij genoten had. Het onderhouden van de geboden, van de inzettingen. Nadat alles voldeed hij aan alle eisen. Net als de rijke jongeling, zouden we zeggen. En hij was er wat mee geworden. Hij kon als het ware zijn vestje ophouden. En hij was ook van aanzien geworden. Wat was de man ook in aanzien als het ging om de onberispelijkheid, een fariseer. Zoals er weinig waren, met een ijver, met een inzet. Maar gemeente, een vijand, een grote vijand en tegenstander van de Heer Jezus. En een grote logenaar. Van zowel zijn sterven plaatsvervangend en van zijn opstanding. Daar wilde hij niet van weten. En Paulus' daden, ze staan beschreven in het boek Handelingen. Was mede bewilligd, sterven van Stefanus, eerste martelaar. En weten dat hij blazende dreigende moord ging naar Damascus toe. Om degene die van de Heer Jezus waren te vervolgen, op te brengen. Om ze ook desnoods zijn leven niet te sparen. Hij was gevreesd onder degene die van de Heer waren. Hij had een naam, maar ook een slechte naam. Zozeer zelfs dat de Heer Jezus ook, dat de Heer zelf ook Ananias moest aansporen om naar hem toe te gaan. En hij zei tegen de Heer, weet u wat hij gedaan heeft? Saulus, weten dat hij stilgezet is door de Heer zelf, door de Heer Jezus zelf. Op weg naar Damascus. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Wie zijt gij, Heere? Ik ben Jezus, die gij gekruist hebt, die gij vervolgt. En zo werd hij op zijn knieën gebracht en werd er van hem gezegd, en zie, hij bidt. Deze man zichzelf noemende een ontijdig geborene. Dat is dat woord neonaat, staat er dan in het Grieks, dat wij ook wel kennen. Ontijdig geborene, tijd dat de Heere op aarde was. De tijd die heeft hij voorbij laten gaan. En de tijd om zalig te worden was eigenlijk voorbij. Maar de Heere zette hem stil en trok hem vanuit de duisternis tot zijn wonderbaar licht en maakte hem tot een getuige dat de Heer Jezus opgestaan is. En hij maakte hem getuige van zijn opstanding. Zo gemeente is hij ook gekomen in die gemeente van Korinthe. Heeft dit woord gepreekt, eerst in de synagoge en later uitgeworpen is hij verder gegaan, tot de heidenen gegaan. Want het overste van de synagoge, een Jood tot bekering kwam. Om daar te betuigen, wat heeft Paulus nou gepreekt, gemeend? Dat was eigenlijk een heel eenvoudige prediking. Betuigende de Joden en de heidenen dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dat hij is opgestaan uit het dood. Dat hij is gestorven voor onze zonden. En opgewekt tot onze rechtvaardig maken. De prediking van bekering, de noodzaak. Maar ook de mogelijkheid van vergeving. In de Heer Jezus Christus. Zo maakt hij zich rein van het bloed van allen. Voorts, broeders. En hij heeft daar in die grote stad. Die grote stad met al zijn handel. En met al zijn aardse rijkdom heeft hij zegen ontvangen, heeft hij broeders ontvangen. Broeders in de Heere, ja, die met hem in Christus aangenomen zijn. Tot kinderen van God, vijanden, tegenstanders, goddelozen. Wat Paulus heeft gepreekt, gemeente. Dat leerstuk van de reformatie, de goddeloze die gerechtvaardigd wordt door het geloof. Dat heeft hij gepredikt. Goddelozen die gerechtvaardigd worden. Ook niet. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Voorts, broeders. Maar door het geloof, door wederbarende genade. Door wederbarende genade heeft de Heer daar wonderen gewerkt. Heeft de Heer daar zondaren wedergeboren tot een levende hoop. Heeft hij broeders mogen ontvangen. In de Heer. Broeders. In Christus. Zonen en dochteren. Daar waren ook zusters bij om het zo te zeggen. Van de Vader. Verkoren van eeuwigheid. En getrokken door de Heer vanuit de duisternis tot zijn heerlijke wonderbaar licht. Voorts. Broeders, ik maak u bekend. Het evangelie dat ik u verkondigd heb. Het welk gij ook aangenomen hebt. In het welk gij ook staat, gemeente, is nou bij ons. Zijn er nou ook in Vriezenveen en omstreken waar u misschien vandaan komt. Want er zijn mensen onder ons die er niet zijn. En er zijn mensen van buiten die er zijn in ons midden op deze dag. Maar mag dat nou ook voor u gelden, broeder. Die gemeenschap. De heilige, die liefdesband door Gods welbehagen gelegd in de Zoon. En dan niet alleen aan Christus verbonden, maar in hem ook verbonden aan allen. Die zijn verschijning hebben liefgekregen. Broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt. Ja, dat woord, de prediking, dat moet aangenomen worden. We hebben vanmorgen gehoord hoe een grote zaak is dat dat mag gebeuren. Waar Maria naar de discipelen toe ging. Ze geloofden het niet, dat lege graf. De opgestane van Heer Jezus. Waar die twee onbekende mannen in het veld naar de elven toe ging en zij geloofden het niet. Het welk gij ook aangenomen hebt. En vanmorgen hebben we gehoord Daar moet de Heer zelf voor aan te pas komen. Maar we hebben vanmorgen ook gehoord het erge van het ongeloof. Maar dat zijn wel twee pijlers die beiden op Gods woord rusten. De zonde van het ongeloof en het eenzijdige werk Gods, dat het geloof Gods gave is. Zodat uiteindelijk ook het wordt ervaren. Daar is geen nagelschrapsel van de mens bij, maar waar het ook wordt ervaren, de grootste zonde van het ongeloof. Zalig die niet gezien zullen hebben, maar het geloofd zullen hebben, die hem aangenomen hebben. Johannes 1 staat het ook. En wie zei dat die wederom geboren zijn broeders? Het woord is u verkondigd. Het welk gij ook aangenomen hebt, dit woord der prediking van de gekruist en opgestane levensvorst, in het welk gij ook staat. Hoe zullen we anders kunnen staan te blijven? Deze wereld die in het boze ligt, hoe zullen we anders staande kunnen blijven? In dagen van moeite, van verdrukking, hoe zullen we staande kunnen als we eens zullen staan voor de doodsrivier. En daar doorheen gebracht moeten worden. Om in het land der rust aan te komen. Om voor God te kunnen verschijnen. Het welk gij ook aangenomen hebt. In het welk gij ook staat. In 1 Korinthe 1 lezen wij. Dat apostel Paulus daarover spreekt. Wat er gebeurd is in Korinthe. De geroepen heiligen. Zo schrijft hij. Daar die broeders aan, daar noemt hij die broeders geroepen heiligen. Geroepen door middel van de prediking van het woord. Geroepen niet door Paulus. Geroepen door de levende God. Geroepen door de koning der kerk. Door hem getrokken vanuit de duisternis tot zijn heerlijk en wonderbaar licht. Als de Zoon des mensen verhoogd zal zijn, zo zal hij al de zijnen tot zich trekken. Geroepen, en wie zijn dat dan die de Vader aan de Zoon van eeuwigheid af gegeven heeft? Geroepen uit de duisternis, geroepen uit de dood, tot leven geroepen en tot het licht geroepen, dat ik u verkondigd heb. O, dat heeft Paulus verkondigd. Die ene naam, geroepen heiligen, noemt hij ze in 1 Korinthe 1. Onheiligen, die midden in de dood lagen, die onrein waren voor God. Dat is ieder mens. En dat ziet een mens niet. Gemeente, wij zien niet hoe vuil we zijn voor God. Hoe onrein. Van de hoofd uit tot de voedsel, hoe melaats, hoe verdorven. De Heer zegt in zijn woord dat we stinkende zijn. Dat we de geur van de zonde en van de dood en van het verderf spreiden. Onheilig. De melaatse moest het vroeger roepen onrein. We moesten met een boog omheen lopen. Afzichtelijk. En dat zijn we geworden. We gevoelen ons niet. Totdat de Heere een zondaar gaat roepen. Vanuit de duisternis tot zijn heerlijk en wonderbaar licht. En dan ziet u dat. Hoe onheilig. Hoe onrein. Hoe verdorven. In het grote licht van Gods woord. In de spiegel van Gods wet. In de overtuiging van Gods geest die u overtuigt, waar de mens niet van wil weten, maar die u overtuigt, die u te sterk wordt, die u laat zien uw zonde, uw schuld, die u overtuigt van gerechtigheid, die u overtuigt van Gods oordeel. Liet uw onheiligheid zien, maar doet de Heer ook dat andere zien. Die heiligheid die in hem is, de gerechtigheid. Die in hem is, die het sprak, dat hij een worm is en geen man. die daar als een lam ter slachting geleid is, die blank en rood is, de geliefde des vaders, voor wie Pilatus moest getuigen, ik vind geen schuld in hem. En voor wie de moordenaar het kruis moest getuigen, wij hangen hier rechtvaardig, maar deze, wat heeft deze gedaan? Om nu te zien in hem de gerechtigheid, in hem de vergeving, in hem de zaligheid, in hem het leven, in hem de schoonheid, mijn liefste is blank en rood en draagt de banier over 10.000, te zien in hem de liefde des vaders, die de zijne lief heeft tot in de dood toe, en die zijn kerk wil dragen door de dood heen tot het leven. Geroepen heiligen, die in Christus geheiligd zijn, met hem gestorven, begraven, maar ook opgestaan tot een nieuw leven, en die het geloof in Christus mogen ontvangen. Paulus schrijft dan ook in 1 Korinthe 1. Deze broeders die het woord verkondigd is, die het ook hebben aangenomen, die er ook in staan, ze hebben. Wat doet nou een onheilig? Die waarlijk zijn onheiligheid leert kennen. Die gaat aanroepen. Die naam, allen schrijft hij dan. Die het woord heeft verkondigd in die gemeente van Korinthe. Waar zijn ze? Waar heeft hij de vrucht dan leren kennen? Die zijn naam zijn gaan aanroepen. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Hoor hoe deze boeteling pleit. Hij die gekruist is, hij die opgestaan is, hij in wie de vrede is, hij in wie het leven is en die alleen de vrede kan geven, het leven kan geven. Hebt u zijn naam al aangeroepen? En weet u wat de Heere zegt? En dat wordt nou in deze opgestane levensvorst waar die mijn naam aanroept. In de nood, die vindt mijn gunst. Oneindig groot. Paulus schrijft dan ook van die broeders. Dat ze daar al hun rijkdom, en wat waren ze rijk daar in Korinthe? Was daar een welvaart, wat was daar een handel, wat werd er een handel bedreven. Maar dat ze nou alle rijkdom leerde schadendrek aan. Armoede was het, maar nou al de rijkdom mochten vinden in hem. Dat is nou het opstandingsleven. Schoon ik arm ben en ellendig, ik arm. Al mijn rijkdom, al mijn geld, al mijn wijsheid. Dat u de dood erop moet schrijven. En dat u nu ziet dat al de rijkdom en al de schoonheid en al de heerlijkheid. En al het leven ligt in hem. Weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. Met dit woord is u ook gepredikt. Zou Paulus, als hij vanmiddag op de kans zou mogen staan, zou hij dan ook zeggen, broeders, het woord dat ik u verkondigd heb, welk gij ook aangenomen hebt. Ach, misschien dat woord, als hij dat zou spreken, dat we zouden zeggen, Paulus, dat is niet zo. Aannemen. Maar waar de Heere gaat werken, door woord en geest in uw hart. Waar de Heere gaat trekken vanuit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Waar de Heere je alles uit handen gaat slaan. Waar de Heere u nood en dood en schuld gaat leren. Waar de Heer zijn rijkdom toont en zijn heerlijkheid toont en een verloren mens zijn kind. Als de grootherder de schapen gaat opzoeken, dan wordt het door zijn kracht aangenomen. En de gemeente staat er eigenlijk in het Griekse woord wat betekent. Want dat is vaak de armoede van onze taal. En de rijkdom van de oude talen, dat we de rijkdom van de oude taal in onze vertaling eigenlijk niet goed tot uitdrukking kunnen brengen. Ontvangen. Aangenomen wat u hebt ontvangen. Er is niets wat een mens kan aannemen. Johannes 3 staat het ook. Tenzij het hem uit de hemel gegeven zij. En dan toch sluit Paulus in het geloof aangenomen. In het welk gij ook staat. O, mag het zo waar zijn in ons leven. Dan kan het ook niet anders. Waarom? Omdat het graf leeg is. Omdat de Heer Jezus zonder dood en hel en graf heeft overwonnen. Omdat hij de vorst der duisternis heeft opgestaan. Oh, heeft er niet gedaan. En heeft verslagen. Dan is het niet alleen nodig geweest dat hij stierf. Dat ook. Dat de Vader zijn toren gestild zou kunnen worden. En omdat de gerechtigheid verworven zou worden. Waardoor een zondaar voor God zalig kan worden. Maar nu moest hij ook opstaan uit de doden. Want Paulus zegt in vers 2. Door het welk gij ook zalig wordt. Indien gij het behoudt op zodanige wijze dat ik het u verkondigd heb. Dat laten we dan vanmiddag rusten. Maar hij zegt er dan bij, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. En we zouden zeggen, wat zijn dat bijzondere woorden? Ja, maar dat heeft natuurlijk alles te maken met wat hij ook schrijven moet. Toch als geest geïnspireerd in vers 17, in Christus niet opgewekt is. Zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonde. Als de Heer Jezus alleen gestorven zou zijn en niet zou zijn opgewekt. Paulus zegt, dan zijn de vers 18, dan zijn ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Dan is Abraham verloren en dan is Mozes verloren. En dan is David verloren. En dan is Petrus en Jacobus verloren. Dan is Paulus zelf verloren. En dan zijn die twee mannen verloren waar we vanmorgen over hoorden. En hij zegt, die we alleen in het leven op Christus zijn hopende, zo zijn we de ellendigste van alle mensenkinderen. En in Christus niet opgewekt is, is uw geloof te vergeven, zo zijt ge nog in uw zonde. Gemeente, waarom? Heer Jezus gestorven. Daardoor is de toren van de Vader gestild kunnen worden. Daardoor is de gerechtigheid, is door hem verworven geworden. Maar nu moest hij opstaan, denk ook maar aan de woorden uit de catechismus die daarover spreken. Dat hij is opgestaan, omdat hij door zijn opstanding de gerechtigheid, die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken wat hij verworven heeft op Goede Vrijdag. Daartoe moest hij nou opstaan op de paasmorgen om die gerechtigheid aan de zijnen uit te delen. Om dat nu te schenken, om dat nu de zijnen deelachtig te maken. Wat hij verworven heeft, gemeente, dat moet ook geschonken worden. Dat moet dan ook door hem uitgedeeld worden. Dat moet nu ook door hem toegepast worden. Hij is niet alleen een middelaar van verdiensten. Hij is ook een middelaar van kracht. Vaak in onze dagen wordt het anders gepreekt. Er wordt eigenlijk gepreekt, de Heer Jezus heeft voor onze zonde betaald. Is gestorven. En het woord wordt gepreekt met de eis van bekering en geloof. En nou ja, dan moet u geloven. En gemeente, let op, dat moet ook gepreekt worden. bevel van bekeren van geloof, dat moet klinken. Anders is het niet naar het woord. Maar het moet, u moet ook gepreekt worden. Dat wat de Heer nou eist, wat de Heer nou beveelt, dat Hij de enige is die dat schenken kan. Enige is die dat werken kan. Enige is die u dat deelachtig kan doen worden. De mens wordt niet op zichzelf teruggeworpen. En niet de samenwerking tussen God en mens. Dat de Heer voor 80% voor de zaligheid werkt. En dat 20% van de mens afhankelijk is. Nee, daar is als het erop aankomt geen nagelschrapsel van de mens zelf bij. Want ik heb u ten eerste overgegeven. Hetgeen ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden. Naar de schriften. En dat hij is begraven. En dat hij is opgewekt. Ten derde dagen naar de schriften. Waarom is dat voor de apostel? Waarom is dat voor die gemeente te Korinthe? Voor die broeders? Voor die geroepen heiligen? Waarom is dat ook in 2019 nog zo'n troost? O, denk maar aan vanmorgen. Die discipelen. Een Maria. En die twee mannen in het veld. Het graf was leeg. Maar de Heer moest er zelf toe aan te pas komen. Om hen het geloof deelachtig te maken. En gemeente, genade wordt geschonken, wordt ontvangen, wordt gegeven, dat wordt ook ingeleefd. Het wonder, het is maar niet een nemen, het is maar niet een grijpen, het is maar niet een halen, maar het is een ontvangen. In de situatie van volstrekte onverdiendheid, dat de Heer zijn genade kwijt wil. Een wonder waar de eeuwigheid voor te kort is om het ook te beseffen. Om het ook de Heer daarin de eer en de roem te geven. Daarom schrijft ook Paulus: indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt ge nog in uw zonden. Ja, daar mag nog wat meer bij gezegd worden. Bij de opstanding van Christus uit het graf is het ook dat de Vader toont dat hij met het offer van zijn Zoon genoegen neemt. En ontslaat, dat toont de Vader. Daar ontslaat hij zijn Zoon en in hem al de zijden die aan zijn Zoon gegeven heeft van rechtsvervolging. O gemeente, stel eens voor dat Heer Jezus gestorven zou zijn en niet zou opgestaan. Dat Hij de levende niet zou leven. Dat zou een gans onmogelijke zaak zijn. Dat de Zoon van God in het graf zou blijven. Paulus mag hiervan spreken. Hij zegt: het is hem overgeleverd. Ja. En hij wijst daar ook in de gemeente van Korinthe op die vele getuigen die er zijn. Hij schreef van Cephas, van Petrus. Hij spreekt van de 12. Hij spreekt van meer dan 500 broeders op eenmaal. Van welke het merendeel nog over is en sommigen ook zijn ontslapen. Hij spreekt van Jacobus. Hij spreekt van de apostelen. Het valt op, gemeente, dat hij niet allen noemt. Hij spreekt bijvoorbeeld niet van de Emmersgangers. Hij spreekt ook niet van die twee mannen waarvan we vanmorgen hoorden. Hij spreekt ook niet van Maria. Blijkbaar spreekt hij daar in Korinthe, of schrijft hij aan de gemeente van Korinthe over degene die zij ook kennen. En van wie zij het ook kunnen horen. En van wie ze het ook mogen weten. Het graf is leeg. En die hem zelf gezien hebben. Met eigen ogen en getuigd hebben dat hij leeft. Dat het waar mag zijn. Niet alleen gestorven. Niet alleen begraven. maar ook het lege graf. Ook aan ons geopenbaarde, voor sommigen ook voor hun ogen, ten hemel gevaar. Zijn stem gehoord, vrede zijn, ik leef en ge zult leven. Ja, gemeente, dat woord heeft Paulus gepredikt. Tot troost daar voor die gemeente van Korinthe. En u blijft dat ook na ontvang genade een troost. Dat is niet alleen een troost voor een zondaar in zijn nood, in zijn smart. Dat de Heer Jezus leeft, ook dat, en dat mag u vanmiddag worden gepredikt. Dat hij de levende weet wat een dode zondaar nodig heeft. Maar het is ook tot troost voor de kerk na ontvangen genade. Het wordt meer een troost. Dat hij het spreekt, ik ben met u lieden. Al de dagen tot de volleinde der wereld. Hij het zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. Dat hij het spreekt tot de zijde dat hij voor hen zal bidden. In de hemelse heerlijkheid en een plaats zal bereiden. Maar gemeente, het is ook door zijn opstanding. Denk opnieuw aan de catechismus. Dat komt niet zozeer terug hier in 1 Korinthebrief, in de 1 Korinthebrief. Maar dat ook de zijne door zijn kracht, door hem die opgestaan is, worden opgewekt tot een nieuw leven. Dat het mag gelden met hem gestorven en met hem opgestaan. Paulus schrijft op een andere plaats in de Colossens in het derde hoofdstuk. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is zittende aan de rechterhand Gods, want gij zijt gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. En aan de Efeziërs schrijft hij zelfs in Efeziërs 2, en heeft ons mede opgewekt. En heeft ons mede gezet in de hemel. In Christus Jezus, die zijn eigendom zijn geworden, die hij gekocht heeft met zijn bloed, aan wier harten hij zich heeft geopenbaard, in wier zielen hij koning is geworden. O, dan is hij het hoofd en met hem zijn ze in de hemelse heerlijkheid, terwijl hun voeten nog staan op deze aarde. Terwijl ze elke dag nog struikelen in de zonde. Terwijl ze zo vaak de weg niet verder weten. En ze met Paulus moeten zeggen, Paulus zelf, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods, mag het toch waar zijn. Gode zij dank, die ons de overwinning geeft. In Christus Jezus. Ik dank dan God, door Jezus Christus. Onze Heer, o mocht u zo al zijn voetstappen drukken. Mag u zo het oog op hem slaan. Mag u zo achter hem aankomen, die overste leidsman en voleinder van het geloof. Mag u zo voor ogen hebben, nog even. En dan zal het mogen zijn, na een verdrukking misschien, van 10 dagen, met hem te zijn. In zijn heerlijkheid. Die gode de zijde gekocht heeft, omdat hij in uw leven koning geworden is. Ja, gemeente, zal het ook mogen zijn eens. Paulus schrijft er ook over in de Korinthebrief. Eens met hem. Dat zal wat zijn. Hij wordt hier genoemd de eersteling. De Heer Jezus wordt hier genoemd de eersteling. Dergenen die ontslapen zijn. De eersteling. De eerstgeboren is zij uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. De eersteling. Toen het graf leeg was. Hij de eersteling. Het eerste van de oogst. Dat werd gebracht naar de tempel. Aan de priester gegeven. In de priester. Aan God gegeven. Opdat zo in de eersteling. De hele oogst. Aan de Heere werd gewijd. Hij opgestaan. Dan zal ook eens in Friese Venen, waar ook op deze aarde, en waar ook in ons land, al de graven opengaan. We hebben het vanmiddag niet gelezen, maar het staat er zo heerlijk. Gezaaid in oneer, gezaaid in verderfelijkheid, maar dan opgewekt in heerlijkheid. Opgewekt in eer. Waar een kind van God sterft, mag het zijn, de ziel bij de Heere. Het lichaam moet begraven worden. Maar op de jongste dag, het lege graf predikt ons, dat ook het lichaam in heerlijkheid zal worden opgewekt. O gemeente, wat predikt ons het lege graf? De gerechtigheid. De mogelijkheid van zalig worden. Dat de Heer zijn genade wil schenken. Wat predikt ons het lege graf? Dat de zijnen werkelijk door hem die opgestaan is, door hem opgewekt worden. Tot een nieuw leven, nu al aan deze zijde van het graf. Wat predikt ons het lege graf? Dat de doden die in de Heere sterven, zalig zijn. En dat hun lichamen wel moeten worden toevertrouwd aan de schoon der aarde. Maar dat eens op de jongste dag, die graven zullen opengaan. Hij, door de Vader gegeven, de opgestane levensvorst, tot rechtvaardigmaking. Hij geschonken tot heiligmaking. Hij geschonken tot heerlijkmaking. Ja, tot een volkomen verlossing. Gemeente, we gaan eindigen. Kent u hem? Ken jij hem? En mag het zijn door hem gekend te zijn. O Heere, maak mij dan leven naar uw woord. En wil schenken het leven waarbij ons de dood is. Hij die zegt, vrede zij uw lieden. Ik leef en gij zult leven. Amen. Gemeente, willen we dan zingen van Psalm 118, het 13e vers. 118, het 13e vers.
Thank you.
Ten slotte gemeente, Psalm 132, 12 vers. 132, 12 vers. Gaat dan heen in vrede, ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede. Amen.